Ik vind het altijd fijn om even heel bewust contact te maken met iedereen. Ook om even af te stemmen op waar komt deze groep voor. Ook al zijn we ons daar allemaal niet van bewust. Onbewust is er wel een bepaalde intentie waarmee we bij elkaar zijn vandaag. En die zal zich wel ontvouwen. Wat ik voor jullie wil doen vandaag is visueel maken de verschillende lagen van onszelf. En laten we even visueel deze plek nemen als het grote bewustzijn. Als de bron waar alles vanuit ontstaat. Dat wat we God noemen of stilte of consciousness, bewustzijn. Die plek waar die pure potentiële energie beschikbaar is voor alles en iedereen om dat te dragen wat er gedragen wil worden. Het pure potentiële bloedvatenstelsel van het universum. Het black hole. Oké?
Ja.
Deze? Ja.
Het geluid is niet zwaarder.
Ja. Ik ga even nog niet meer neerkijken. Wil jij het geluid van Miek 1 wat harder zetten? Ik wist toevallig nog hoe die heette. Ja. Deze middelste plek is het plek waar die ik graag noem het niet-fysieke zelf. Eigenlijk is dit het eerste moment. Is die goed zo? Het eerste moment waarop er iets van een persoonlijk iets ontstaat. Je kunt het ook noemen persoonlijke ziel. Maar het woord ziel gebruik ik liever niet, omdat er heel veel etiketten en verhalen aan vastzingen die niet helemaal 100% kloppen. En omdat ik jullie behoeden wil voor allerlei verhaaltjes, hernoem ik me even tot het niet fysieke zelf. Daarbij is die naam meer geschikt om te begrijpen dat alles vanuit, in ieder geval vanuit deze laag, een bepaalde energieklank heeft waarop alles berust. Dus vanuit pure potentiële energie, vanuit het godsbewustzijn, is er geen goed en kwaad, is er geen hoger plan, is er geen sturing vanuit welke kant er opgegaan moet. Daar is puur de energie die alles draagt. Dit is het eerste moment waarop een sturing plaatsvindt. Dit is goed om je te beseffen. Want hier ontstaat dus richting, hier ontstaat keuzes. Laat ik zo even verder op doorgaan wat de keuze is. Hier is er intentie. Laten we zeggen, dit persoonlijke niet fysieke zelf, dat is het zaad zoals het ook in de natuur is. Het zaad wat al in het zaadje duidelijk is of het een roos is, een tulp of een clematis is of een eik. Dus in dat zaadje, dat hele kleine zaadje, is al bekend wat jouw unieke klankkleur is. Wat jouw unieke rol is die je te spelen hebt. De roos van rom of van eik of van tulp of van, noem het maar allemaal op, hè. En vanuit die essentie die je werkelijk bent en de intenties die daarbij helemaal passen, wordt er dus richting aangegeven. En zoals alles in het universum, dus dat geldt ook voor ons mensen, gaat dat zaad dus groeien. Alle planeten, alle zaadjes, alles heeft een bepaalde expansiekracht in zich. Die het daglicht wil zien. Die verder wil uitdijen. Expansie. Dat zaadje krijgt een steeltje. Het krijgt blaadjes. En dat wil naar buiten. Dit is de allergrootste drijfveer van alles in deze wereld. Dus ook van ons. Het feit dat wij naar geluk streven komt omdat op deze plek dat wie we in essentie zijn, de resonantie overeenkomt met dat wat wij geluk noemen. Dus als wij naar geluk streven, streven we eigenlijk naar deze positie. Dit in verbinding zijn met ons niet-fysieke zelf, met de pure essentie die wij zijn. Ik maak hem even lineair, zodat je ook snapt dat dit dus het allereerste begin is. En dat we hier eigenlijk in een andere realiteit zitten. Maar er is nog een realiteit. Nog een stukje verder wordt het nog grofstoffelijk. Dit is de realiteit van het fysieke zelf. En het fysieke zelf is een soort van verbonden met de persoonlijkheid, met het karakter, even simpel gezegd. En hier zitten we in een driedimensionale realiteit, daar waar alles fysiek wordt, waar het manifest wordt, waar we dus manifesteren. Maar er ging dus een energetische wereld aan vooraf. Die fysieke wereld is de laatste fase. En heel veel van jullie die begrijpen dat best wel volgens mij. Maar het grappige is dat er vanuit deze positie nog steeds in die fysieke wereld, in de mensen om ons heen, in de situaties, hier proberen dingen te veranderen. In de hoop dat ze weer verbinding krijgen hier. Dat is eigenlijk wel maf, hè? Er is op een of andere manier nog op heel veel mensen niet in het hoofd opgekomen om te kijken wat ging er aan vooraf. Wat ging er aan vooraf? Dat hele maatschappij spiegelt dat idee ook, hè? Kijk maar naar de medicijnen. Die zijn toch bedacht om dat wat hier gebeurt een beetje op te knappen. Maar wat als we daar vooraf kijken? Want daar kwam de sturing vandaan. Wat gebeurt er hier tussenin eigenlijk? Stel, wij groeien op en wij leren tijdens het opgroeien om eigenlijk ontrouw te zijn aan het stukje essentie die wij zijn. Waarom? Om een aantal misvattingen die wij grote mensen hebben en keer op keer ook aan onze kinderen doorgeven. Eén misvatting is bijvoorbeeld, doe maar normaal, net als iedereen. Maar het zaad is uniek, het is zo uniek. Dat er eigenlijk feitelijk enorm veel diversiteit is. Maar dat is oncontroleerbaar. Dat is allemaal niet bijvoorbeeld in één klasje te stoppen. Want er zijn zoveel, daar kunnen we geen protocollen op bedenken. Maar dat is voor iedereen anders. Ja, dan wordt het wel heel lastig. Dus we hebben liever maar dat iedereen ongeveer in drie groepen in te delen is. Maar toch niet meer, hoor. De taalgroep, de rekengroep en de handvaardigheidsgroep of zo, hè. Dus dan krijg je, je groeit op en je bent ergens uniek in. Je bent bijvoorbeeld heel erg uniek in zien wat er aan de hand is. En dat zeg je ook. Maar dat is jouw rol om te zeggen wat er aan de hand is. Natuurlijk krijg je van je ouders te horen, joh, bemoei je er niet mee. Sst. Dus je bent zo aangeraakt in wie je werkelijk bent, dat het helemaal naar binnen schiet. En je gaat je gedragen zoals je denkt dat ze jou graag willen zien, omdat je dan liefde krijgt. Liefde is een hele belangrijke primaire levensbehoefte. Dus we gaan 180 graden anders doen dan zal het werkelijk zijn. We houden ons mond. Bijvoorbeeld, een klein voorbeeldje. Dus daar gaat het dan. Wat er gebeurt is, we leren ontrouw zijn aan onszelf. Ook zo'n misvatting is bijvoorbeeld egoïsme. Je mag niet aan jezelf denken. Je moet eerst aan de ander denken. Het gros van de mensen die hier in de zaal zitten hebben dat gehoord. Je moet eerst aan de ander denken. Maar dan ben je dat zaadje. Dat graag zo wil doen. En dat voelt. Ja, maar nu moet er een nieuw blad uit. Dat moet echt. Dat heeft voorrang boven alles. Want het staat te dringen. En dit is ook waarvoor ik ben. Dit blad moet naar buiten toe. Ja, maar dat mag niet. Want dat zou wel betekenen. Dat als ik dit doe. Dat de hele gezinsstructuur uit balans gaat. Hè? En dat willen we niet. Het is onveilig. Dat is onzeker. Dus ja, je moet dat inhouden. Dus wat er gaandeweg gebeurt, we raken afgescheiden van wie we in essentie zijn. En we raken steeds meer vastgeketend in deze fysieke wereld. Waar we rollen moeten spelen om ons te handhaven. Waar veiligheid voorop staat. En veiligheid betekent ons conformeren aan de groep die voor ons zorgt. En ook als we verder gaan en wel ontdekt hebben, oké, we gaan ergens voor. We gaan streven naar een doel. We gaan streven naar promotie, streven naar een partner, streven naar... We willen meer, we willen beter, we willen hogerop. En steeds vaster, compacter raken we hier en vergeten we dat allemaal. Ergens is dat normaal. Het is niet voor niets dat we allemaal vergeten waar we vandaan komen. Dit, dat compact willen hebben, dat grijpen, dat focussen in een bepaald brandpunt, is ook hoe we geprogrammeerd zijn. Dit is ook waardoor alle fysieke dingen in deze wereld kunnen überhaupt blijven bestaan. We hebben zwaartekracht, kernkrachten. Het is natuurkundig allemaal uit te leggen dat het fysieke doet dit. Dat wil bij elkaar gehouden worden. En ons projectiemechanisme doet dat dus ook. Maar de aansturing, nogmaals, energetisch, komt daar vandaan. En op het moment dat we steeds meer hierin zitten, dan vergeten we op een gegeven moment dat ik de richting me op wilde. He, dus op een gegeven moment houden we hier aan vast, maar daar, dat continu organische sturende, gaat die kant op. Oh jee, dan zit er een hiaat tussen daar waar het in essentie heen wilde en daar waar wij maar bleven vastgrijpen. Omdat we dachten dat het ons veiligheid bracht. En hoe groter die hiaat is tussen wie je werkelijk bent en dat wat je geworden bent, en wat je gespeeld bent, dat waarop je je leven hebt gebaseerd, mensen hebt aangetrokken, situaties hebt aangetrokken, hoe groter daar een hiaat in zit, tussen wat je geworden bent en die essentie van wie je bent, hoe groter daar een onvrede over komt. Hoe groter die onvrede. Dus die onvrede is heel belangrijk. Want het zegt jou wakker worden, wat je nu aan het doen bent, klopt niet. Het klopt niet. Mensen zijn veel te veel gewend geraakt aan onvrede. Dat negeren we. Wij negeren we. Zo al die emoties van pijn, frustratie, hè, van onvrede, die vertellen jou, hey, hallo, maak verbinding met hier. Want dit is de frequentie van geluk. Dit is trouw zijn aan het scheppings, aan het stukje bewustzijn, waarvoor je hier kwam. En dit klopt daar niet mee. Maar dat zien we nog niet, hè? Dus wat we dan doen is een pilletje kopen. Die onvrede camoufleert. Voor de een is het een antidepressieve, voor de ander is het een nieuwe auto. Voor weer een ander, hè, een goede game. Of een nieuwe partner. Of misschien wel een slokje bier. Die pilletjes, zodat we dat niet hoeven voelen, niet hoeven te kijken. En nog vaster blijven aan dat stukje, wat op een gegeven moment dus eigenlijk helemaal niet meer bezield is. Wat gebeurt er dan? Wat ik op verschillende mensen heb gezien, is soms gebeurt het dat dit in één keer weggevaagd wordt. Je verliest baan, partner, huis. En in één keer kan je dit niet meer vastgrijpen. Het is allemaal, je kan alleen maar zo doen. Het is allemaal in één keer weg. Een ander krijgt een bijna doodervaring. Ook in één keer los van het fysieke. Weer een ander krijgt een spirituele piekervaring. En wat er gebeurt, in één keer jumpen we helemaal naar die andere kant. Helemaal hier naartoe. We laten los. We kunnen niet meer grijpen. En we krijgen een blik vanuit daar is focus en hier is totaal non-focus. Non-focus. Je wordt eigenlijk een beetje die driedimensionale realiteit uitgeknikkerd naar een veel groter perspectief, zonder dat je dat nog misschien echt door hebt. Wat gebeurt er? Ik laat de focus helemaal los, want ik kan niet anders. En jee, wat ziet de wereld er anders uit? Hier is het stil. En het probeert hier wel wat te grijpen nog, maar jee, eigenlijk voel ik alleen nog maar stilte. Diepe, diepe stilte. Het is een zegen. Welke route je ook gekozen hebt, het is een zegen. Dat je even al die focus hebt laten gaan. Niet anders kon. Dan je overgeven aan wat er gebeurd is. Die momenten dat je tegen de muur opkroop. En niet verder kon dan het plafond. En je moet loslaten. Het is een zegening. Want je flipt. Je gaat naar de andere kant van het muntje. Letterlijk. En als je wel eens een proces hebt meegemaakt. Of mensen om je heen in een proces hebt gezien. Van een bepaald muntje dat omswitchte, laat ik een voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld iemand die zich altijd heeft weggecijferd. En op een gegeven moment heeft dat zich zo opgestapeld en is diegene daar zo van beu, dat muntje dat switcht en dan een periode gaat het vreselijk egoïstisch zitten doen. Ken je dat? Het heeft overigens niks met deze positie te maken, maar wat gebeurt er op een gegeven moment? Als ook dat helemaal egoïstisch zijn is uitgespeeld en onderzocht en geëxploreerd. Dan komt het tot stilstand in het midden. En dan is dat thema van onderdrukken en voor jezelf kiezen, wegcijferen voor jezelf kiezen, is vrij. Op dat moment ben je vrij toegankelijk om te reageren zoals je voelt dat je moet reageren. De ene moment kies ik ervoor om mijn kinderen voorrang te geven. Zo voelt het. Dit voelt als lief. Dit voelt als heel belangrijk. Kun je nu voor te zetten. Het maakt niet uit dat ik dan een stap achteruit stap. Maakt niet uit. Maar op het moment dat ik voel, nogmaals, dat een blaadje naar buiten komt, is het voor mij tijd om wel te gaan staan. En dat kan, want er zit geen lading meer op. Het is vrij. Die muntjes hebben we allebei kant geëxploreerd. En nu is het vrij. Eigenlijk geldt dat overkoepelend ook voor dit. He, dit is de ene kant van het muntje. Alleen maar fysiek, alleen maar doen, alleen maar grijpen, alleen maar veilig en zeker, alleen maar ego geprojecteerd. En we flippen dat muntje om en totale non-focus. Voor heel veel mensen is deze positie een positie die ze ambiëren als een soort van verlossing. Als een soort van, oké, als ik daar terecht kom, dan is alles voortaan goed. Dat is vast wat ze onder verlichting verstaan. Dan veranderen we in een soort van heilige. Dan is het altijd de roze geur en maneschijn. Dan is het altijd fijn. Dan voel ik vast liefde voor iedereen. En dan verandert vast de hele wereld. Maar dit is een perspectief dat je hebt gezien. Je hebt gezien opeens dat die wereld hier, die fysieke wereld, eigenlijk maar een geprojecteerde laatste fase is van energetisch en van die bron waaruit het ontstaat. Jeetje, het is eigenlijk niet eens echt. Een soort van illusie of zo. En nu stap ik daar helemaal uit en ik kijk toe. Vanuit dit perspectief is het allemaal zo zacht en zo stil en zo vredig. Maar deze positie is niet een permanente positie. Die piekervaring is een tijdelijke toestand. Een tijdelijke toestand waarop je dus eigenlijk van een ander perspectief erboven zweeft en toe kan kijken, maar niet deelneemt. De positie die we hier inpakken is een unieke positie. Namelijk, wij staan hier op het randje, op het midden, tussen het zijn en het niet zijn. Dit is een soort van ik-gevoel, een soort van existentie. En als ik jou aan zou wijzen, ja, ik, dan voel je van, hé, er is een ik-besef. Er is een ik dat kijkt. Een ik dat luistert. Een gewaarzijn. Een schouwer. Een schouwend bewustzijn. Wat voelt als een ik. En dat voelt ook alsof er zo'n bepaalde klank aan zit. Dit is dus eigenlijk niet de ultieme, de uiteindelijke bronnen waar we uit staan. Daar zit geen ik. Het is ikloos. Het is loos alles. Ikloos. Fysiekloos. Het is los van alles. Dit is het randje tussen het zijn en het niet zijn. Het midden tussen het fysieke leven, het manifest en de energie die alles draagt. Dit is waar we aangesloten zijn op het veld waar iedereen en alles op aangesloten is. Het veld waar alle ideeën rondzwerven. Dus ook het veld waar inspiratie naar binnen komt. Dit is, ik heb er ooit een leuk onderzoekje naar gedaan. Ik ben gaan zoeken naar of er bepaalde uitvindingen in een soortgelijke versie op hetzelfde tijdstip ongeveer ook op andere delen van de wereld beschikbaar werden. En jawel, natuurlijk vond ik dat, want dat is heel logisch. Het moment dat er dus hier vanuit iets in het veld wordt gegooid, een idee, een ontdekking, en wat dan ook, dan is dat dus beschikbaar voor alles en iedereen. Dus een idee is nooit van ons alleen. En bijvoorbeeld, ik weet het jaar dan niet meer, maar op het moment van de emancipatie, dat zo hot was, hè, zag je dat in China de voeten niet meer ingebonden mochten worden. Heel frappant, hè? Dus op hetzelfde moment, op verschillende plekken in de wereld, op een verschillende uitingsvorm, werd dat idee opgepakt en doorgevoerd. En nog een aantal dingen vond ik met het ontdekking van de radio en zo. Ga maar eens kijken, snuffelen. Dan zie je dat bepaalde intenties, ideeën in een andere vorm op dezelfde periode hier manifest worden. Bijzonder, hè? En wanneer je gaat ontdekken dat dus de energetische basis, de energetische klank, de basis is van alles wat daar gebeurt, en je gaat leren ook te kijken vanuit die laag, dan kijk je altijd wat ging eraan vooraf. Want alles klopt energetisch. Wat bedoel ik met dat alles klopt? Is, er is niets wat manifest kan worden zonder een energetische basis. Niets. Dat betekent niet dat alles perfect is, maar wel dat alles altijd klopt. De vraag is alleen, waarom klopt het? Wat ging eraan vooraf? Dus op het moment dat je in interactie gaat met iemand, bijvoorbeeld nu met jou, dan is het als twee waterdruppels die op dat non-fysieke level in interactie gaan met elkaar. En daar gaan voelen, hé, wat gebeurt daar? Hoe gaan we mixen? Hoe maken we er een wij-energie van? En dan raakt iets aan in jou en in mij. Afhankelijk van welk zaad ben je. Het is een soort van huwelijk tussen twee verschillende zaadjes. He, dat wat ze met honden doen, hè? Dat mixen ze, dan komt er weer een nieuwe ras uit. Maffigheid. En dat gebeurt dus als je in interactie gaat met iemand. Dus je merkt ook dat je totaal anders reageert in interactie met hem als interactie met hem. Alles wat je doet, vanaf het moment dat je in de wieg ligt, is dus eigenlijk een reflectie van de essentiële klank die jij als essentie, als zaad bent. Daar hoef je eigenlijk helemaal niks voor te doen. Maar het leuke zou zijn als je deze fysieke wereld zo inricht dat die in lijn ligt met wie je werkelijk bent. Want dan ga je merken, hé, mijn leven klopt. Ik voel me gelukkig, want alles wat ik doe, iedereen met wie ik in contact kom, hè, alles wat ik aantrek, dat is gewoon helemaal naadloos sluit dat aan bij wie ik in essentie ben. Dus dat nastreven van geluk is wel degelijk, klopt dat ergens, hè? Maar we zoeken het alsjeblieft niet daar, maar we zoeken het hier. Oké. Maar hier wordt het ook lastig, hè? Want dit is comfortabel. Dit is een comfortabele zone. En nogmaals, we zijn grofweg ingedeeld in drie groepen. Dat is allemaal nog veilig, hè? De intellectuele, oké. Dus met kennis, dan kan ik me aardig rennen. Maar stel hier, er zijn er 7 miljard verschillende, totaal verschillende mensen, energieën. Stel dat we allemaal 100% uiting zouden geven, wat we eigenlijk van nature dus willen, aan de klank, aan de ontwikkeling, aan de groei die hier plaatsvindt. Wat dan? Hoe zou het er dan uitzien? Dan kom je wel in een hele gekke situaties terecht. Ik zal een tweetal uit elkaar lopende anekdotes vertellen die ik onlangs zelf tegenkwam. Ik kreeg een uitnodiging van een Engelsman. En ik voelde gelijk, hé, die energie is ontzettend vrolijk en amicaal. Dus ik reageer dan terug met een hele vrolijke, amicale e-mail. Zoals ik ook met vrienden zou doen. Want zo voelde het. Hé, dit is een vriend. Kan ik mee lol maken? Dat is leuk. En ik ken dat Engelse wel. Dan kreeg ik een hele formele, korte mail terug. Dat voelt voor mij als een kras op de plaat. Dit klopt niet met wat er echt is. Maar ja, ik begrijp dat natuurlijk wel, maar toch voelt dat niet lekker, hè? Als je wel allemaal zo zou reageren zoals het voelde, dan krijg je dus maffe situaties dat je zomaar op straat iemand zou gaan knuffelen. Of misschien wel je rug zou keren. Of misschien wel ontzettend boos op de grond zou gaan stampen. Ik had bijvoorbeeld vrijdag in de zaal een meneer. En die had ontdekt wie die in essentie was. En hij was ontzettend lyrisch enthousiast over een bepaald idee dat hij graag vorm wilde zetten in de wereld. En hij vertelde het en je voelde echt, dit klopt zo. En het was, mijn hart ging er echt van open op het moment dat hij het vertelde. En zijn ogen gingen ook twinkelen. En vervolgens vertelde hij, maar. Ik durf niet, ik kan niet, veiligheid, zekerheid. En die woorden voelden allemaal zo leeg. En die man koos ervoor om helemaal onder in de put te blijven zitten. Dat maakt mij boos. Want je bent daar zo ontrouw aan wie je in essentie bent. En dat is nou juist mijn essentie, hè? Om precies mijn vinger te leggen om dat boven tafel te leggen, hoe het wel klopt. Dat deed ik als klein kind al. En ik kon dat niet laten. En ik werd echt boos. Ik werd echt boos. Eigenlijk wilde ik zo ontzettend boos worden dat hij ook boos op mij zou worden. Zodat hij eindelijk in die kracht ging staan. en uit die put koop. Maar dat is een heel awkward situatie natuurlijk. En die man weigerde uit die put te gaan. En op een gegeven moment duurde dat te lang. En ik heb dat afgerond. En ik zat in de auto en ik dacht, wat ben ik nou? Wat heb ik nou eigenlijk gedaan? Wat wilde ik nou eigenlijk doen? Want dat gebeurt van nature. Dus ik kijk daar vooraf. Hè. Van nature wilde daar dus iets gebeuren. Maar wat? Ik wilde dus eigenlijk het bloed onder zijn nagels vandaan halen. En hem uitlokken. Kom maar met die kracht. Kom maar. Dat heb je nodig. Hè? En hij wilde alleen maar contact maken met zijn innerlijke kind. Dat zwak en verdrietig was. Maar dat werkt niet, dat doe je toch al 30 jaar? Je gaat alleen maar verder in die put. Die kracht hebben we nodig. Volgende dag werd ik wakker en ik kreeg mijn ogen niet meer open. Sommigen zullen zich afvragen waarom ik zulke rode lopen, vochtige ogen heb. Ik heb niet gehad, ik was dus boos. Ik was dus boos, heel erg boos. Hoe je zo ontzettend kunt kiezen voor die put en niet voor waar je voor bent. Hij kwam natuurlijk niet voor niets naar mij. Hij wilde dat ik boos ben. Als hij niet in de zaal zou zitten, maar ik hem op straat tegen zou komen, had ik echt het bloed van zijn nagels vandaag gehad. En waarschijnlijk was dat een zegen voor hem geweest. Ik vertel dit omdat dit inderdaad heel erg onconventioneel is natuurlijk. En als mensen boos worden, dan voelen ze zich heel erg vervelend. Oh jee, dan ben ik een heks of wat dan ook, hè. Maar in dit geval zou het ontzettend dienstbaar geweest zijn. Maar dat lag zo te slapen, die kracht. Hij wist niet beter dan in de put te blijven zitten. Waarom ik het ook vertel, los van mijn ogen, is dat je eigenlijk nooit weet wat je teweeg brengt bij mensen. Het enige is dus, op het moment dat jij dus volledig trouw bent aan wie je in essentie bent en je kan laten gebeuren wat er gebeuren wil, dat je dus functioneert op deze laag. En deze laag is totaal aangesloten op het alles en iedereen. Energetisch kan er niks, en ik moet het onderstrepen, energetisch kan er niks gebeuren wat niet klopt. Er is altijd er zijn altijd twee magneetjes voor nodig om dat te laten gebeuren wat er gebeuren wil. Dat geldt ook voor een dader en een slachtoffer. Een dader kan alleen maar jou iets aandoen als jij vindt dat je straf verdient. Dus daarom is het ook zo belangrijk om in de wereld te gaan kijken welke overtuigingen haak ik aan, vanuit welke overtuigingen creëer ik dit stukje manifest. Want er ging altijd wat aan vooraf. Dit manifest weerspiegelt dus, reflecteert hoe, en die heb ik nog niet genoemd, hoe het gereedschap bij jou is afgesteld om te manifesteren. Het gereedschap waarmee jij manifesteert bestaat uit drie dingen. Je gedachten, je overtuigingen en je emoties. Gedachten komen voorbij. Ze worden overtuigingen op het moment dat ze functioneel zijn voor jou. Ze zijn functioneel aan ofwel jouw ik-beeld, zoals het voor jou veilig is in de wereld, want je denkt dat dat liefde geeft en erkenning, of ze zijn functioneel aan wie je in essentie bent. En geloof me, dit voelt veel prettiger en geeft veel meer voldoening. Dus de gedachten die jij selecteert en toe-eigent en als overtuigingen aanneemt, zouden functioneel moeten zijn aan jouw bestaan. En dat zijn ze ook. Dus het is onmogelijk om overtuigingen te veranderen als ze nog functioneel voor je zijn. Dus het is een interessant onderzoek om te gaan kijken waarom zijn ze functioneel voor mij. Wat krijg ik er nog mee om dit te geloven? Het derde deel, en dat is een soort van prisma, hè? Het creërend mechanisme. En een prisma is een soort van driehoekige glazen dingetje. Als je daar wit licht in straalt, komt daar een regenbooglicht uit. Dat is de kleurwereld die we zien. Het is een mooie metafoor, hè? Dus de laatste kantje van zo'n prisma is emoties. Jouw emoties, heb ik net al even genoemd, geven aan of dat wat je hebt geloofd en dat wat je hebt gecreëerd op basis van wat je hebt geloofd, of dat in lijn ligt met wie je werkelijk bent. of dat in lijn ligt met je overtuigingen, of die al ruim genoeg zijn om dat te creëren wat je graag wilt. Dus vervelende emoties geven een uitnodiging tot onderzoek. Waarin ben ik nog niet ruim genoeg in mijn denken, in mijn overtuigingen? Of waarin geloof ik iets waarmee ik mijn eigen essentie negeer? Oké? Ik ben mijn draad kwijt en er komt dan weer een nieuwe. Het gebeurt zo. Om even terug te komen op dat ik vanochtend wakker werd met die ogen. Ik ben natuurlijk meteen gaan vragen aan mezelf. Waarom word ik hier zo boos om? En, want het was natuurlijk ook een persoonlijk dingetje. Ik werd persoonlijk getriggerd. En dat gebeurt me niet zo vaak, maar het gebeurde me toch echt. Vrijdag. Ik werd persoonlijk getriggerd. Ik ben geen heilige. Ik ben los van dat ik een essentieel stukje bewustzijn ben ik ook nog mens. Dat verlies je nooit, hè? Hoe bewust je ook bent, je blijft altijd mens. En als je blijft groeien, en hoe functioneel dat overtuigingssysteem ook was tot nu toe, als er iets in dat systeem zit dat nu niet meer functioneel is, omdat je gegroeid bent, dan ga je dingen ontmoeten. Ik ontmoette de zwakte, en eigenlijk ook mijn onacceptatie op zwakte. Sterk zijn. En het heeft me gebracht tot hier. Moed. Sterk zijn. Niet die stemmetjes van angst. Naar luisteren. Oké, dat is zo spannend. Tuurlijk heb ik wel eens angst. Dit is heel spannend. En die moed verzamelen om toch daar overheen te gaan. Tuurlijk heeft het me gedrag met waar ik nu ben. Hè? Want kiezen voor angst is nog erger dan de spanning. Want dan kom ik beneden in die put, dan kom ik er niet meer uit. Dat doe ik niet. Dus ik ben mezelf gaan vragen, oké, wat dan? Als ik nooit meer krachtig was en alleen nog maar nou zwak, wat dan? Ja, ik kan net zo goed dood zijn, dacht ik bij mezelf. Ja, ik kwam daar niet goed uit. Totdat ik me realiseerde, ja, maar weet je wat? Als zwak in mijn vocabulaire zit en kracht, weet je wat? Laten we die allebei uit het vocabulaire knikkeren. Het woord zwak, dat bestaat niet meer. Het woord kracht ook niet. Dan bestaat er alleen nog maar gecentreerd. Intune met jezelf of uittune. Intune kan soms moe zijn. Intune kan soms sterk zijn. Intune kan soms moed nodig hebben. En intune kan soms even uit willen huilen. Maakt niet uit. Behalve als je het leert met een zwakke kracht. Begrijp je? Dus dit is eigenlijk een hele belangrijke positie. Dit is waar alles gebeurt. Hiermee willen we in contact blijven. En het overtuigingssysteem, dat is je gereedschap om hier te spelen. Dit is de dualiteit. De wereld van dualiteit is heel erg boeiend. Want daarin spelen we het spel. Daarin kunnen we onszelf ervaren. Hoe? Omdat er een ik is. Een projectie. En ik en mijn projectie, die lijken duaal in deze wereld, maar ze zijn nog steeds ik, hè? Ik en mijn projectie. En daar spelen we onze dingen in uit, daar spelen we het spel in. Ik en mijn projectie is één. Maar wat we niet willen is afgescheiden raken van onszelf. Eigenlijk is dit een uitademing waarop alles manifest wordt. En de inademing waarop we contact maken met wie we in essentie zijn en contact maken met het hele veld waarop we allemaal aangesloten zijn. En dat doet iets met ons en dat transformeert en dat doet en we ademen weer uit en er komt weer een stukje projectie. En we ademen weer in. En zo blijf je nauw in verbinding met jezelf en zo kan het niet anders dat de projecties kloppen met wat je hier doet op dit level, namelijk groeien. Een stukje uiting geven aan wie je bent. Wat een mooie spel eigenlijk, hè? En dit is wat het allemaal mogelijk maakt. Hier maakt het echt geen fluit uit of we voor links kiezen of voor rechts. Dat maakt alleen uit voor deze positie. Er is geen man met een grijze baard die gaat zorgen dat de hele mensheid nu positief gaat ontwikkelen. Dit is nog steeds een kwestie van de keuzes die hier gemaakt worden. Keuzes, laat ik die even definiëren. Een keuze valt op het moment dat hier dus iets wil gebeuren, een groei, en er op dit level in ons overtuigingssysteem een mogelijkheid voorbij komt die klikt met de resonantie op dit niveau. Het zijn een soort van twee tandwielen die dan in elkaar klikken en ja, dit is het. Dus een keuze is niet iets wat wij bedenken als persoonlijkheid met ons hersens. Oké, dit is wat ik moet gaan doen. Want dit is het meest zinvol, het meest veilig. Daar profiteer ik het meest van. Nee, de keuze valt op het moment dat die in resonantie klopt met wat er hier is uitgezonden. Hier was het dus al van tevoren zichtbaar. De intentie was dus hier al gezet. De richting was hier al aangegeven. Dus het is heel normaal dat als je voor een verandering staat, je voelt van binnen dat er een verandering op gang komt, dat je je hoofd de vrije loop laat. Dat creatieve brein. En dat is, als ik toch iets aan alle mensen zou moeten meegeven, dan zou het dat zijn. Hè? Hou die mind open. Train die geest in creativiteit. Van jongs af aan. Laat kinderen zelf oplossingen bedenken. Laat ze zelf mogelijkheden exploreren. Kou niks voor, want dit is je allerbelangrijkste gereedschap. Hoe minder je vork houdt, hoe meer dit ontwikkeld blijft, hoe meer dit getraind blijft, om zo als een radartje langs alle verschillende mogelijkheden te gaan. En hoe meer jij het voor mogelijk houdt, hoe meer er mogelijk is in jouw expressie. Ah, klik, dit voelt. En we kunnen. Dus dat die mind is heel belangrijk. Okay. Om dingen wat meer concreet te maken, heb ik een extra stoel bij mij neergezet, waarop jullie persoonlijke dingen kunnen inbrengen, wat we kunnen op een wat concreter niveau uitleggen. Voel je daarin niet egoïstisch? Op het moment dat jij het gevoel hebt, ik moet daar komen te zitten, echt het gevoel hebt dat je hier moet komen te zitten, dan ben je op dat moment hoogstwaarschijnlijk een spreekbuis voor meer mensen in de zaal. Vrijdagavond, dat was ook nog een leuke, nadat die meneer terug was gaan zitten, staken er twee mevrouwen hun vinger op. Die wilden graag naar voren komen. Dit spel is echt zo gaaf. En één mevrouw had ik heel sterk het gevoel, nee, jij nog niet. Maar die had me in de pauze al gevraagd of ze naar voren mocht komen. Die had me zelfs een week geleden al een e-mail gestuurd. Maar ik bleef met het gevoel dat, nee, jij nog niet. Die vrouw naast haar kwam naar voren. En het mooie was, zij vertelde precies wat zij had ontdekt. Dat wat die man eigenlijk zijn passie was. Begrijp je? Dus dat wat hij eigenlijk in de wereld wilde gaan zetten, had zij al in de wereld gezet. Dus met haar energie nodigde eigenlijk zij hem uit om te resoneren op dat wat hij graag wilde. In plaats van op die put. Prachtig. Die vrouw die niet naar voren mocht komen, de tijd was erop. Ik ben naar haar toegegaan aan het eind. Ik zeg, wat wilde je nou vragen? Ja, zegt ze, het ging over afwijzing. Alles klopt, hè? Alles klopt. Dus ik zei, nou, misschien heb je dan ook wel gezien dat het heel erg belangrijk was dat deze mevrouw naar voren kwam. Dus dat het niet te maken had met afwijzing tegen jou, maar gewoon dat deze mevrouw belangrijker was voor het groepsproces. Ha. En dan was alles weer rond. Begrijp je? Dus voel je alsjeblieft niet egoïstisch. Alles klopt altijd. Is er iemand die het gevoel heeft? Shit, nu word ik. Ik durf niet, maar ik heb echt stiekem toch het gevoel dat ik moet. Ja, jij?
Mag
het? Ja, natuurlijk.
Als je nou wat durft.
Durf je nog? Dit is. Pak de microfoon er maar bij. Kom. op dat je vaker een spreekbuisfunctie hebt. Want je hebt hier al vaker gezeten. Dit is een gelachen, bekende.
Ik vraag er wel vaak wat, ja, maar ja. Dat ik spreekbuis ben, nee, dat dacht ik niet.
Nou, in die zin, je zou een goede interviewer zijn. Een goede journalist. Want jij verwoordt de woorden die de mensen willen horen. Ja, herken je dat? Dat is dan. Carrière move. Ja. Interviewer. Nu zijn we allemaal nieuwsgierig wat hij gaat vragen natuurlijk. Rapapa, rapapa.
Nee, wat ik vragen wilde. Ja, ik vind het ook een beetje dom eigenlijk, maar ik vraag toch. Het is een heel verhaal, maar het komt erop neer dat als er een emotie langskomt waar ik tot voor kort het etiket verdriet aan hing, en ik noem het nou maar dat een zacht plekje is, dat anders klinkt het zo dramatisch, als dat dan een uurtje duurt of zo, dan voel ik mezelf doodmoe. Dus ik had iets van, ik doe iets niet goed of zo, of ik zit van binnen nog tegen te sputteren of zo. Dus als ik denk aan jouw voorbeeld van een emotie is net als zo'n ting van zo'n triangel, die,
oh ja. die komt in
en die verdwijnt weer.
Ja.
Maar dan ben ik niet back af na een uurtje.
Nee.
Dus denk ik, ga jou eens vragen, wat doe ik dan niet goed? Of wat doe ik dan niet slim? Of wat sla ik over?
Oké, het moment dat het die triangel binnenkomt en weer eruit gaat, zoals ik, misschien hebben jullie die ouderen wel eens gehoord, hè? Dat is eigenlijk de emotie ontvangen vanaf hier. Ik kom binnen en het gaat me, en het kan wie ik werkelijk ben, die bron kan het niet aantasten. Maar dit is totaal los van alles. Maar vanuit hier is die emotie wel degelijk belangrijk. Dus het moment, kijk, er zijn een heleboel emoties die binnenkomen die niet constructief zijn. Bijvoorbeeld, ik zie wat op tv en ik denk, jeetje, dat is erg. Stel ik voor dat het mij zou overkomen. Wow, emotie. Dat zijn niet, dat zijn zinloze emoties. Dat zijn onnodig lijden, laten we dat zeggen. Want je gaat verhaaltjes denken die helemaal niet voor jou zijn. Maar emoties die wel degelijk aangeven, hé, er zit een hiaat tussen wat je nu gelooft en wat je doet en wie je in essentie bent. Dat zijn die emoties die maar steeds blijven terugkeren. Omdat ze je aandacht willen. He, dus wat er misschien achter kan zitten is, oké, als ik dit trucje toepas van die triangel, dan ben ik er weer van die niet veilige emotie, niet fijne emotie af.
Ja, lijkt me wel handig, ja.
Ja. Dus ons doel is een pilletje. We hebben een pilletje gevonden, de triangel van Vera. Dat trucje van Vera. Als ik dat emotie binnenlaat en niet ga, dan gaat hij weer weg. Yes. Mm-hmm. Maar er ging wat aan vooraf. Ja, dus dat, die triangel, die is voor 80% van de emoties, voor 80% van de mensen, is dat zinvol, omdat er een heleboel dingen voorbij komen die eigenlijk niet de moeite van jouw aandacht waard zijn. Want het slingert je alleen maar uit je centrum. Je versnippert daarmee je focus en daarmee een belangrijk stukje gereedschap om te manifesteren. Maar vertel me nou met wat voor emotie je dan zo uit je veld geslagen
wordt. Ik was een week of twee geleden bij moeder Amijnhouten. Mm-hmm. En ik was achter haar op het podium gaan zitten, dus ik zat heel dichtbij haar. En toen bij elke keer, er komen er constant mensen langs die geknuffeld werden. Hè? En elke keer als er een moeder met een kindje was, of een vader met een kindje, of twee kindjes, of een man en een vrouw, dan kwam er een hele golf zachtheid langs. Mm-hmm. Ik heb geen zin in het woord verdriet. En het was elke keer weer anders. En ik vond, jee. En toen dacht ik eens van, oh wacht even, hier komt nogal wel langs. Dit is een heel goed plekje om eens te gaan oefenen met wat jij in je lessen zegt. Van, blijf bij het verhaal. En dat lukte wel. En blijf in de positie van waarnemen. Mm-hmm. Dat is niet gelukt, geloof ik. Of dat weet ik eigenlijk niet. Mm-hmm. Dus daar heb ik een hele poos mee zitten oefenen. En toen hield allemaal ermee op. Ik denk een uurtje, twee uur, ik weet het niet. En ze gingen een aantal uren later gingen ze weer verder. En had iets van, ik ga naar huis, ik was zo bek af. Dus ik denk, dan ga ik toch eens vragen, wat heb ik nou? Waarom ben ik dan zo moe?
En in jouw beleving heeft het te maken met die kinderen en die ouders die langskwamen. Stel je voor dat wij die als metafoor, alles is metafoor, hè? Ik ben een metafoor voor jou, zoon is een metafoor voor jou en ouders en kindertjes zijn ook een metafoor. Waarvoor stonden zij metafoor? Wij ontvangen dus metaforen. De wereld om ons heen is één grote symboliek. Net als in dromen. Het is hier precies hetzelfde. Waar stonden die ouders en kinderen symbool voor jou?
Ik zie het zelf.
Mm-hmm. Als ouder of als kind?
Als allebei, denk ik. Uh-huh. Namelijk als kind. Nee, allebei.
En je ziet jezelf, oké. Okay. Is het mentaal dat je dat zegt? Of voelde je je verbonden met die...
Dat is mentaal, ja. Ja. Wat er in de zaal gebeurde was dat... Dan komt het een golf aan en dan, ja, dan automatisch komt het verhaal van dat ik gemist voel. Maar of dat nou echt zo is of dat het een verhaal is, dat weet ik niet. Maar dan kapte ik dat verhaal af en dan... Ja, dan was de volgende knuffel er alweer en dan was er weer een nieuwe.
Dus oké, maar goed, zo'n metafoor kunnen we ook gewoon nu toveren, hè? Je kan gewoon in je hersens, die zijn zo slim en handig, je kan gewoon nu voor je een plaatje zien van ouders en een kind. Of haal er maar eentje terug, maakt niet uit, hè? Als je daar nou ongecensureerd over je mening mocht geven, wat zou je dan die ouders en die kinderen willen zeggen? Wat vind je daar dan van?
Helemaal te gek. Mm-hmm. Ja, wat gek dat pa zijn kindje meeneemt en dat kindje meegaat.
Mm-hmm. En wat voor verdiening?
En ook dat het kindje al zo jong in contact komt met zo'n bijzondere energie.
Ja.
En dat daar serieus mee om wordt gegaan. Laatst mm-hmm. van weg gaan lachen of zo. Of... Ja.
Mm-hmm. In plaats van weggelachen of...
Ja, dan denk ik... Ja.
Komen dat soort verhalen ook bij je op? Als je dat ziet?
Nou,
is er iets wat tegen je het afzet?
Ja, ik denk dan automatisch aan wat ik zelf meemaakte toen ik klein was. Maar dat is dan ook weer een verhaal en daar heb ik ook geen zin meer in eigenlijk.
Nee. Nee. Ja, dus wat wij dus aan het doen zijn, dus inderdaad... De vraag is dus, was het verdriet, of was het zachtheid, was het tederheid, was het verwondering, was het blijdschap? Het is niet per se belangrijk om daar een woord aan te geven, maar het is wel een onderzoek om te kijken, goh, waarin geloof ik bijvoorbeeld nog in dat ik tekort gekomen ben en misschien alsnog iets moet opvullen. In waarin geloof ik nog dat er een gapend gat in mij is?
Ja, als ik dat verhaal afdraai, mm-hmm. dan zie ik, oh, dat doet zeer, want dat is tekort wat ik nou voel. Maar als ik dat achterwege laat, dan is het toch meer van dat het me heel zacht maakt als ik dat zie.
Ja.
Ik ben blij.
Mooi. Dus wat je dan hebt gedaan, we kijken even echt micropsychologie hier, hè? Dus je kunt daar op twee kanten op gaan. Dus je kan inderdaad zien hoe ontzettend mooi het is. En dan krijg je gevoelens van geluk, van vrede, van enthousiasme. Wat heel erg resoneert met wie je bent. Dus het trekt je eigenlijk naar deze positie. En je ziet, hey, we zijn allemaal verbonden. En wat fijn dat dit zo gebeurt. Op dat niveau, op ego-niveau, kun je dan denken, oh, had ik maar en ik heb nog tekort. En dan ga je in de verdriet zitten. En het is een keus. Het is een keus. Welke gedachte je dus aanneemt als waar. En het kan inderdaad, het kunnen twee verschillende richtingen zijn. En jij hebt kennelijk gekozen op dit moment, oké, die wil ik niet. De vraag is alleen, heb je daarmee dingen weggedrukt, terwijl je ze eigenlijk stiekem nog wel gelooft? Of heb je daadwerkelijk gekozen, nee, dit is niet meer welk verhaal ik kies?
Nee, ik heb dat verhaal zo lang afgedraaid. Ik heb het spuug zat.
Oké.
Okay. Kijk maar.
Ja.
Als we iets anders kunnen doen, graag.
Nou, wel dan. Toch? En dan is het niets meer dan gewoon een fijne ervaring die je op dat moment had. Die nu helemaal niks meer betekent. Die moet ik even onderstrepen en even stampen. Die nu helemaal niks meer betekent.
Mm-hmm.
Oké, alles speelt zich af in het moment. Ja. En daar ligt ook je avontuur. Je hebt een lichaam gekregen met gedachten, met emoties, met zes zintuigen. Dat is waarmee we door deze realiteit ervaren. Dat is het geschenk van het leven hier. Dus jij hebt daar op dat moment heb je een hele fijne interactie gehad. Met heel veel tederheid en kinderen en dankbaarheid en verwondering over dat dat kan.
Ja.
En daar heb je van genoten. En misschien was het wel intens, omdat al die gevoelens misschien nieuw waren of niet gewoon of zoveel losmaakte in jou. En dat kan een beetje moeheid geven in misschien je zenuwstelsel. En we gaan naar huis en we gaan weer naar bed. En op dat moment genieten we van het alleen zijn. We genieten van dat dons wat op ons drukt. We genieten van het donkerte. En dan is het weer ochtend. En dan is dat ook weer voorbij. En dan kijken we weer met nieuwe ogen de dag in. Wat trekt ons aan op dit moment? En we gaan opnieuw avonturen. En alles wat er toen gebeurd is, dat zegt helemaal niks over straks. Tenzij je dat nog in je overtuigingssysteem meeneemt naar nu. Want daarop baseren we onze toekomst. Maar op het moment dat jij het persoonlijk gaat maken, dat betekent nu dat ik nog meer kinderen in mijn leven moet aantrekken, want dat gaf me een goed gevoel.
Nou, ik die andere had geloofd, dan had ik weer een probleem erbij.
Juist. En snap je? We zijn totaal vrij in wat we kiezen. En welke vorm je kiest, bepaalt je werkelijkheid. En dat kiezen is misschien wel de enige keus die we hebben. Dat kiezen in dat wat we voor waar aannemen, is misschien wel de enige keuze die we hebben.
Ja.
Begrijp je? Ik wil wat ik eraf wil halen bij jou en bij iedereen, is de belangrijkheid van wat je kiest. Er is geen goed en fout. Je hoeft niet een bepaalde kant op. We hoeven niet de mensheid te redden door alleen maar liefde en rozengeur. Het is puur vanuit dit niet-fysieke zelf een ervaringsreisje in deze duale realiteit. En je bent totaal vrij om te kiezen wat je wil exploreren. Te kiezen wat je kiest en waar je op leven op aantrekt. Dat mag ellende zijn. Dat mag verlating zijn. Dat kan heel erg boeiend zijn om te ervaren. Maar misschien heb je inmiddels ontdekt, nou ja, weet je, geluk is eigenlijk ook wel leuk.
Ja.
Avontuur is eigenlijk ook wel leuk. Eigenlijk past dat meer bij me, bij wie ik in essentie ben. Voel je de vrijheid daarin?
Ja. Ja, in de verte, ja. Nou nee, ik voel het gewoon. Ja.
Dit is het moment, als je dit echt volledig begrijpt, dit is waarop je eigenlijk de heerschappij over jouw stukje werkelijkheid hebt in handen genomen. En dat klinkt misschien als een beetje vreemd woord, maar het is vanuit, ik loop nog een keer vanuit, de controle die ik dacht te hebben hier, door het maken en veranderen van mijn wereld en van mijn wensen en manipuleren en situaties, vanuit het echt werkelijk gecentreerd zijn hier, met de essentie die ik ben en weten hoe mijn manifestatiegereedschap werkt. En dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid, de beheersing over je leven nemen.
Ja, dat klinkt goed.
Zelfbeheersing, het heersen van je eigen stukje kilometer. Van je eigen manifestaties. Door echt te begrijpen hoe dat gereedschap werkt. En dan is het allemaal niet meer zo belangrijk, dan is het allemaal niet meer serieus, dan wordt het leuk en boeiend. En soms pijnlijk en interessant, soms groeipijn, soms confrontaties die zo intens zijn. Wow, je voelt dat je leeft. De behoefte aan zekerheid is één ding voor mensen. Maar als die behoefte aan zekerheid er te veel is en alles is zeker, wordt het hartstikke saai. Dan krijgen we behoefte aan onzekerheid. Dus op het moment dat alles koek en ei is, peace en vrede, huisje, boompje, beestje, dan onbewust duwen we onszelf uit balans, omdat disbalans ons weer tot groei aanzet. En dat is eigenlijk waarvoor we hier gaan.
Dat herken ik, ja.
Ja, dus wees niet bang voor disbalans. Dat is wat we dus bewust creëren om of verder te groeien.
Ja, als ik angst spannend noem, dan wordt het opeens heel anders.
Ja.
Heel leuk. Ja,
ja, precies. Dat is ook weer, hè. Wat is je vocabulaire? Wat zit er in jouw overtuigingsvocabulaire? Is het angst? Dit betekent dat vluchten? Of is het excitement?
Yes.
Avontuur. Wow. Ik ben weer aan het groeien. Spannend. Hoe zou ik zo meteen de wereld in kijken?
Ja, mooi, ja.
Ja, hè? Ja, oké. Ja.
Oké. Dankjewel.
Die klokken blijven maar al kunnen nog even. Ik denk nou is het 3 uur, maar misschien is het feest. De klokken luiden voor ons. Ah! Ja, kom maar. Ja.
Ah, dat is heel gaar.
Hoi.
Hoi.
Ja. Waar zit je dan?
Ja, wel heel leuk. Ja, gek is dat, dat je dan daar denkt, dat ga ik niet doen. En dan denk je, oké. Ja, maar jullie gaan allemaal op, hoor. Dus...
Nou, zelf wat tijd hebben we niet, maar...
Ja, oké. Okay. Nou, hi.
Hi. Wat wil je inbrengen?
Nou, ik...
Oh,
moet ik hem...
Oh, ja.
Moet ik even kwijt zo?
Ja, super.
Ik weet eigenlijk niet... Ja, ik ga nu iets vertellen, hè. Ja. Mm-hmm. Ik ben Marielle en ik heb dus echt altijd daar, tenminste, ik wist eigenlijk wat mijn essentie was, maar ik zat gewoon lekker daar, zeg maar. En ik had eigenlijk mijn leven al zo voorgeprogrammeerd tot mijn dood, zeg maar.
Ja.
Dat is mijn huis en mijn man en mijn 3 kinderen. En alles huisje, boompje, beestje goed voor elkaar. Ik wil dat ook zo vormgeven, want ik vond het heel belangrijk voor mijn kinderen dat ze die veiligheid hadden. En ik zou de moeder worden en ik zou de vrouw worden van mijn man. En het moest allemaal, het zou allemaal gewoon geweldig gaan tot de dood ons allemaal zou scheiden.
Het conventionele plaatje.
En ik heb heel veel energie voor 10, dus ik had daar ook al mijn energie in zitten en het was helemaal goed gerealiseerd. En als ik dan even daar terug wilde naar de essentie daar, zeg maar, dan zat ik gewoon alleen en dan dacht ik, hé, dit ben ik en ik wil eigenlijk wel dit en ik wil eigenlijk wel dat. En, maar goed, terug naar mijn hok in, die kant op, want ja, dat is leuk. En op een gegeven moment heeft dat een heel erg verstikkende werking gehad voor mij. En mijn man werd niet wakker, zeg maar. Ik tikte wel van, joh, je moet wakker worden, want ons huwelijk gaat niet goed. En ik ga niet goed. En
jij moet me redden?
Nou, dat weet ik niet eens. Nee, ik meer van, hey, er gebeuren nu dingen die niet goed gaat. En of hij mij nou moest redden, nou, dat weet ik niet, maar... Maar hij werd niet wakker. Hij had zoiets van, joh, weet je, het is jouw ding en ga alsjeblieft die verandering in. Kom gewoon weer terug, doe normaal en Oké. Dus dat doe je dan. Maar op een gegeven moment werd dat steeds verstikkender. En uiteindelijk ben ik gewoon helemaal puum, dus die kant op gesprongen. Nou, helemaal lekker ook wel uitgeleefd en die kant op en af en toe ging ik nog eens die kant op. Maar het werd steeds moeilijker en op een gegeven moment heb ik dus de knoop doorgehakt en ik lig dus nu in scheiding. Ik ben in de laatste fase van mijn scheiding. Mm-hmm. En ik moet je zeggen, ik ben eigenlijk heel blij. Het is toch wat alles stoms, hè? Ik ben heel blij dat ik het besloten heb. En ik heb me daar zo beroerd gevoeld dat het alleen maar een gelukzalig moment is dat je die knoop doorhakt. Nu ben ik denk ik wel weer ergens in het midden, denk ik. Ik heb nu echt gisteren van een heel leuk huis gekozen. Daar ben ik ook helemaal happy mee. Dat vind ik helemaal super. Dus ik ga wel goed. Ik heb het er nu eindelijk mogen volgen. En het heeft echt 4 jaar lang geduurd, maar ik heb het nu mogen volgen. Maar goed, je doet daar mensen wel pijn. En ik heb wel 3 kinderen en die doe ik pijn. En familie van hem en dergelijke. Dat is in principe nog niet eens zo heel interessant. Maar...
Ik moet even ingrijpen. Ja. Wat belangrijk is om te zeggen, je doet niet die mensen pijn. Maar je doet, je rammelt aan de geloven die ze hadden.
Precies.
Namelijk het geloof wat jij ook hebt gegeven. Dit is tot de dood ons grijpt.
Ja.
En dit is... Hè?
Helemaal.
Dus daar rammel je aan.
Ja.
Dus wat mooi zou zijn is dat je ook daar een positieve draai aan kunt geven. Ook voor hun, hè? Want dit is ook voor hun een leerpunt. Niet voor niets komt het ook in hun script.
Ja.
Want als ik, even voordat ik verder ga. Als je kijkt naar relaties. Heel veel mensen leven hun thema's uit in het spel van relaties. En de mensen die wij in ons leven aantrekken. Die zijn eigenlijk functioneel aan het opstaan voor wie we werkelijk zijn.
Ja.
Allemaal functioneel aan het opstaan van wie we zijn. Of aan het vormgeven, expressie geven van wie we zijn. Tot het moment dat die persoon of die energie niet meer resoneert op dat wat belangrijk is voor jou om te zien.
Precies.
En dan is zo iemand niet meer functioneel, ja, het is een heel lullig woord, maar dan verdwijnen ze dus uit je leven. En dan is deze situatie weer het meest functioneel voor alle betrokkenen.
En voor mijn kinderen,
mm-hmm.
Want die, kijk, ik heb natuurlijk me al behoorlijk rot gevoeld en ben al 3 keer voor mijn gevoel gestorven in het proces, want dat is voor mij echt een aardsverschuiving dit.
Ja.
Maar en voor mijn kinderen altijd gewoon nog alles hoog gedragen en fantastisch, hè? Ik bedoel, alles door laten gaan en iedereen is gelukkig geweest. Maar op een gegeven moment ben ik dus al zover in het proces dat ik nu al in het midden sta en mijn kinderen in deze moeten nog ergens terechtkomen, zeg maar. Die hebben verdriet en dat vind ik wel, hoe moet ik daar, wat kan ik dan voor ze doen? Weet je, ik heb...
Ja, wat altijd het belangrijkste is, naar wie dan ook, is dat je niet op de inhoud gaat zitten roeren, maar op het proces. He, dus dat je niet zegt van, nou, papa was fout, want ik had dat nodig en dan, weet je, bla bla.
Nee.
Want ik krijg hele vreemde dingen. Maar dat je uitlegt, hey, ik vind het heel belangrijk om je hart te volgen. En ik vind het heel belangrijk om ook een voorbeeld te zijn in je hart te volgen. En ik hou nog steeds op een bepaalde manier van die man, maar in het samen, in deze continue dicht bij elkaar, is niet meer goed voor ons. En dus eigenlijk ook niet voor jullie, want dat zou betekenen dat er continu strijd is. En weet alsjeblieft dat je niet hoeft te kiezen, want er zijn allebei nog steeds papa en mama. Alleen de vorm verandert.
Ja.
En vorm verandert altijd.
Maar het is heel apart als je tegenover je kind zit die dan verdriet heeft. En ik voel zelf dat ik denk, oh, weet je, het gaat inderdaad een wereld voor je open. Dat, je,
ja.
dat ik denk, ja, weet je, dat, ja. dat voelt een beetje alsof je niet blij mag zijn of zo. Okay? Want het is zielig, het is triest en... En, maar ja, maar dat ja, inderdaad scheiden. En ik,
als jij heel verdrietig bent, wat heb je dan het meest nodig?
Als ik verdrietig ben?
Ja.
Niemand.
Wat dan wel? Alleen zijn bedoel je?
Ja, ik denk het wel. En af en toe gewoon een hele goede raad van... Heel weinig mensen om je heen, mm-hmm. uiteindelijk. Maar ja. dat is heel prettig, ja. Maar...
Ja, en kijk goed naar wat voor raad, hè? Dat er zijn heel veel mensen die inderdaad naast iemand zit die verdriet heeft. Want we hebben het gevoel dat we hun niet alleen mogen laten. En inderdaad, het is best een natuurlijke reactie mm-hmm. om afzondering op te zoeken. Omdat het dan een vrije loop kan. En wij hebben in deze maatschappij geleerd dat het niet de vrije loop mag hebben.
Nee.
He, dus als je alleen bent, mag het wel de vrije loop gaan. He, dat kan een motivatie zijn om alleen te gaan.
Ja.
He, in de dierenwereld is het zelfs zo. Als dieren een shock hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld als ze bijna waren opgegeten en toch nog... En toch nog ontkomen zijn, dan zie je dat die dieren dus ongecontroleerd gaan shocken, mm-hmm. gaan bewegen. En dat is wat eigenlijk wij met huilen doen. Huilen is een ontlading van stress. Dus huilen is heel erg goed. Maar wij labelen huilen als verdriet. En verdriet is fout.
Ja.
Dat moet je oplossen. Maar dat ontladen en ongecontroleerd huilen is perfect.
Mm-hmm.
Dat doet me ook denken aan mijn man. Die woont nou die werkt op een terrein waar nu een stuk of 30 Eritreaanse, zeg ik dat goed, tieners nu onderdak hebben gekregen. En een van die meiden had gehoord dat haar moeder was overleden. En die heeft dus één dag, ongecontroleerd, de hele dag heel hard gehuild. En die andere meiden lieten haar gewoon, Soms kwam ze erbij, soms liep ze weer weg. Huilen. En daarna was het klaar. Mm-hmm. Huilen is ontladen, ja. Dat is iets anders dan verdriet. Verdriet is op het moment dat jouw overtuigingssysteem echt even moet zoeken naar een nieuw evenwicht. Verdriet is, ik heb iets verloren, namelijk mijn ideaal plaatje van hoe mijn rest van het leven eruit zou zien. En dit is egopijn, het is ideeënpijn. Dus ideeën moeten weer een nieuw evenwicht vinden. Wat mooier dan aan te dragen. Weet je, het leven is een organisch spel. Vorm verandert continu.
Ja, dat klopt. En de angst is ook wel inderdaad om alleen te zijn of alleen over te blijven, eenzaam, hè? Dat soort dingen. Dat je denkt van ja, dat het is een verborgen angst, zeg maar, eronder.
Ja.
Maar goed, desalniettemin, je leeft nu en ja. Het gaat, ja, ik voel me, ik hel me wel, maar ik voel me eigenlijk heel goed.
Ja, ja. En die angst voor eenzaamheid laat ik die ook even aanstippen, omdat je het nu in de groep gooit. Ik denk dat veel mensen die wel hebben. Dat is eigenlijk een enorm irreële angst. Want als je in de middenpositie staat en je begrijpt hoe energie werkt, dan kan het dus alleen maar zijn dat jij de ruimte krijgt alleen te zijn op het moment dat je dat ook echt graag wilt. Mm-hmm. Dus alleen achterblijven in de zin van niemand om me heen, niemand om mee interactie te gaan, kan eigenlijk niet. Tenzij je heel krampachtig in een overtuigd systeem gaat zitten, dit is heel belangrijk en ik heb het niet.
Nee, precies. Nee, dat is niet handig.
Dus als je weet hoe dat mechanisme werkt, kan het eigenlijk niet.
Ja.
Hoe oud zijn je kinderen?
Ze zijn, even kijken, om wel nadenken, dat is ook erg, 11 en 10 en 7.
Oh ja, ja. Ja. Dus het kan ook best nog eens zijn dat dit nu gelukkig voor hun een reden is waarop ze nog veel meer kunnen ontladen. Onder mom van een kapstokje.
Ja.
Dat dit is sowieso van, hè?
Ja, maar ja, dankjewel.
Mm-hmm. Ja, even wat helderheid.
Ja, even wat helderheid.
Dus gun ze ook, als ouders, dat is heel moeilijk, gun ze hun huilen, gun ze hun ontlading.
Ja. Ja.
En dat is weer dat plaatje, hè? Ja, iedereen moet blij en gelukkig zijn altijd.
En nog even één vraag, en dan ben ik moet ik mij verantwoordelijk voelen voor, of moet ik, maar ik voel me heel verantwoordelijk. Ik denk dan van, ik val weg. Mijn man blijft staan. Want die blijft gewoon in die vorm vastgekleefd staan. Hè? Ook al zou hij willen omvallen, zou het niet eens lukken. Want hij zit zo. Dus hij blijft gewoon staan.
Mm-hmm.
Ik val weg.
Hoe val jij weg? Je bent er nog steeds?
Ik ben er nog steeds. Maar ik kijk, de ziel is uit ons huis, vind ik nu.
Mm-hmm.
Gisteren heb ik ja gezegd voor een nieuw huis. Heb ik ja opgezegd. En als die ziel eruit, voor mijn gevoel, hè, is dat allemaal.
Ja.
Van mij. En dan denk ik van, hij staat daar nog. Maar denk ik, waar haalt die man zijn energie vandaan? Wat is dat, een emotieloze toestand?
Misschien is hij ook wel opgelucht.
Ja, misschien wel. Misschien wel. Maar serieus.
Laat het op, het is het op. Dan kan je gewoon weer verder.
Ja, het zou kunnen. Ja, maar misschien.
Ben jij je bewust van de functie die jij hebt voor je kinderen?
Ik weet het niet, ik hoop het. Mm-hmm. Wel, ja, toch?
Als ik jou zie in relatie met je kinderen, zie ik inderdaad, vergeef me de metafoor, de grote borsten waar ze tegenaan kunnen liggen, die zacht zijn en die warm zijn.
Ja, klopt.
En of je nou daar in het huis zit, of in een hotel, of op een groen grasveldje, jij bent die warmte, jij bent dat zorgzame metafoor. Begrijp je? Ja. Dat staat los van. Het kan zijn dat hij de fysieke structuur biedt. Hè? En dit is wennen, maar als ze gaan zien, ja, weet je, bij mama ben ik thuis. Bij mama is die warmte. Dan kunnen ze ook op een gegeven moment kiezen, hè? Oh, ik heb warmte nodig, ik ga bij mama langs.
Ja. Maar ik hoef me niet meer verantwoord te voelen voor hem, zeg maar. Loslaten is logisch. Ja.
Maar je hebt wel degelijk de verantwoordelijkheid. En daar heb je ja op gezegd om moeder te zijn van deze kinderen.
Ja, absoluut. Absoluut, 100%. Mm-hmm. Ja.
En dat is zo doordrongen op dit niveau in jou. Daar zou je verantwoordelijkheid voor nemen.
Ja,
in de beste manier zoals je kunt.
Ja.
Nee, dat voelen ze ook.
Ja. Ja. Oké, dankjewel. Dankjewel.
Ja.
Tenminste, ik... Ja.
Ja. Ja, dankjewel. Ja, ik denk dat het heel veel voor iedereen. Hi, kom maar. Of moeten we al pauzeren? Bijna.
Bij de eerste dag dacht ik, hoef niet. Toen ik klaar was, dacht ik, oh jee. Toen zat die mevrouw en toen dacht ik...
Weet je wat ik nou zo leuk vind, dat jij dit inbrengt? Dat je dus gaat merken eigenlijk al dat niks persoonlijk is.
Ja.
Dat je dus kennelijk nu aangewezen wordt om rol te spelen.
Ja.
En dan is het, oké, vooruit dan maar. Overgave. Ik moet.
Nou, dat lijkt wel een beetje het thema van mijn leven de laatste, eigenlijk weken. Mm-hmm. Het is één grote overgave. En eigenlijk al, dat jij zei dat je door die ogen, dat je met jezelf dan in gesprek gaat over wat gebeurt hier? Nou, ik ben continu met mezelf in gesprek over alles wat er gebeurt in mijn leven. Maar ik begin soms, zoals ik op dit moment onderga wat er allemaal gebeurt, denk ik, zit ik mezelf nu voor de gek te houden?
Mm-hmm.
Of ben ik echt daar aan het geraken? Ik heb jaren in een huwelijk gezeten met een narcistische man. Daar heb ik me van losgemaakt. Daar heb ik een dochter mee. En die... adoreert die man. Hij heeft er jaren niet willen zien omdat we in een vechtscheiding zaten. En ik heb haar altijd op moeten vangen. Altijd weer moeten knuffelen. Iedere keer weer bij hem moeten liggen. De handje weer vast moeten houden. Nou ja, tot voor een paar weken terug lag ze, als ze maar de kans kreeg, nog 's nachts bij me in bed. En ze heeft het in haar kop gekregen dat ze naar de vader moet. Ze brak mijn huis letterlijk af.
Hmm.
En op een gegeven moment heb ik het maar laten gaan. Dus ze zit nu sinds... Nou, begin oktober bij haar vader. Ik zie ze nauwelijks meer. Ik hoor ze bijna niet. Maar op de een of andere manier is het gewoon. En dat is zo raar dat het gewoon goed is.
Goed, precies. Ja, dat klopt heel erg. Het klopt heel erg dat zij nu dat spel uitspeelt met haar. Ik ben blij dat je dat voelt.
Ik heb echt zoiets van nou.
Dit heeft niks met jou te maken, nee. Hè, op afwijzing.
Maar het is met mij nu ineens goed. Het was zo'n gevecht in huis, zo op eieren lopen, dag in dag uit.
Ja.
Altijd stress, ook door hem nog, of met hem nog. Ik bedoel, door hoe hij is, ben ik nu wel ook wie ik ben. Want hij heeft me uitgedaagd tot en met.
Mm.
En daar heb ik mezelf wel moeten gaan ontwikkelen.
Ja. Aan de glans in je ogen ben je wel geshift. Wat belangrijk is dat je tegen jezelf praat, is dat je vanuit deze positie praat en niet vanuit die geïdentificeerde positie. Als je praat vanuit, ik ben zielig want en ik moet dat om, en als ik maar daar was, want dan.
Ja.
Dat is ook praten tegen jezelf, maar dat is een ander soort gesprek.
Ja, wat brengt het me, zeg ik er tegen?
Dat is dat kwakende stemmetje.
Ja.
Maar als je vanuit deze volwassen, spiritueel volwassen aanschouwende positie praat, dan ben je een soort van... dan praat je eigenlijk vanuit de guidance, de begeleider, naar de persoonlijkheid.
Ja.
Voel je het verschil?
Ja, nou ja, ik heb heel lang in de slachtofferrol gezeten. Hè, man.
Ja.
Het ultieme slachtoffer vond ik mezelf altijd.
Ja.
Daar heb ik al een keer een training gedaan dat ik wakker werd van... gaan we niet meer doen. Hoe irritant is dat voor een ander?
Vreselijk irritant.
Ja, en nu heb ik een dochter die dat doet.
Ja.
En die kan ik niet...
Nee, maar zij gaat dat nu met haar vader uitvechten.
Nee, mijn andere dochter bedoel ik.
Oh.
Ja, Sofie en haar vader die gaan dit inderdaad maar uitvechten.
Ja.
En ik ga er maar vanuit dat wat ik er in alle goedheid in heb gestopt, dat er op een dag wel weer uitkomt.
Mm-hmm. Ja.
En dat ze dan de weg naar huis alweer weten vinden.
Naar haar eigen huizen, dat is hier, hè?
Ja. Ja, want dus eigenlijk, zij denkt dat dat de ultieme plek is om gelukkig te worden. Zij gaat wel voor haar geluk.
Mm-hmm. Kijk, wat zij doet en wat iedereen doet, is trouw zijn aan de richting die hier wordt bepaald. Zij voelt er is een resonantie met papa en zij denkt dat het haar geluk brengt. Omdat ze dat iets voelt resoneren wat zij nodig heeft. Het kan best wel eens lastig worden.
Ja.
Want dan gaat daar dingen in tegenkomen, waardoor zij uitgedaagd wordt om echt hier te gaan staan in die verbinding.
Ja.
Dus de verhaaltjes die wij voelen een bepaalde impuls om een bepaalde kant op te gaan. En de verhalen die wij daarover bedenken zijn 9 van de 10 keer niet waar. En het pakt altijd anders uit dan wat wij denken. Maar het maakt op dat moment kennelijk wel dat wij die impuls volgen. En ons zeker genoeg voelen om daar achteraan te gaan. Dus in die zin heeft op dat moment dat verhaaltje zin. Omdat we dan wel die richting op gaan.
Ja, op de een of andere manier word ik nu gedwongen om de dingen echt te laten zoals ze zijn.
Ja, alsjeblieft doe.
Dat zo kon.
En op het moment dat jij...
Acht weken zo...
Ja.
Bizar.
Ja, super. Well done.
Er zit niks te verzinnen.
Nee.
Ja, soms twijfel ik toch aan het zelf. Ja,
maar op het moment dat jij de impuls voelt, oké, nu moet ik contact op haar maken, doe dat ook.
Ja, dat doe ik ook wel.
En dan ben je trouw dus aan wat er...
Ja.
In ieder geval welke rol jij te doen hebt.
Ja.
Okay.
Ik ben en blijf de moeder en verder is nu haar pad.
Ja.
Oké, okay. Dankjewel.
Het is heel dapper als je gewoon je kinderen hun ruimte kan geven, de stappen te zetten die nodig zijn.
Dat gaat niet van de ene op de andere dag.
Nee.
En ik heb, ja, hoe vervelend ook, 2 vriendinnen. 1 vriendin die beide kinderen kwijt is geraakt. En 1 vriendin waarvan een dochter nu in een pleeggezin zit. Dus ik heb een soort van voortraject gehad. Waardoor ik mezelf ook heb kunnen wapenen, denk ik.
Mm-hmm. Of ga om je heen kijken.
Ik heb kunnen zien dat sommige dingen echt lopen zoals ze lopen.
Ja.
En daar heb ik een hele grote spiegel aan mijn moeder.
Mm-hmm. Ga ook om je heen kijken wat je in je leven aantrekt. Hè? Dat is in de
ja,
zin
dat
van...
heb ik ook gezien. Okay. Ik heb nu een partner die... Van
dus op het moment dat jij jezelf spiegelt aan mensen die, waarvan kinderen... in te huizen zitten, pas op dat je niet mede creërend bent daarin.
Ja, dat is wel een hele goeie.
Ja, dus ga ook kijken naar voorbeelden waarvan jij voelt, hé, dat resoneert.
Ja.
Oké, okay, maar daarmee, wat voor een groot deel wordt ons leven bepaald door de verwachtingen van de mensen met wie wij relateren.
Ja.
En dus op het moment dat zij andere verwachtingen hebben dan van jou, dan kan het alleen maar dat of je verlaagt je eigen verwachtingen tot de mensen om je heen, of je stapt eruit en je zoekt een nieuwe groep om je heen die wel resoneert met wat jij.
Ja.
Begrijp je? Dus ja. Daarom pas op.
Ja, dankjewel.
Oké. Okay. Ja. Ik denk dat het tijd is voor thee.